Beste mensen, het is Goede Vrijdag, 10 april 2020. En we vieren vandaag Goede Vrijdag op een manier die we waarschijnlijk nog nooit eerder hebben gedaan. We kunnen namelijk niet bij elkaar komen in de kerken. Jullie als Berea gemeente Ermelo kunnen ook niet bij elkaar komen vanavond. En aan de ene kant is dat heel moeilijk. Dat we missen het om samen te aanbidden. En we missen het om elkaar te ontmoeten en om ook samen het avondmaal te vieren, wat we natuurlijk gewoon zijn te doen op Goede Vrijdag. Maar aan de andere kant is het ook misschien een kans, een bijzondere kans, om in de intimiteit van ons huis, om zelf thuis, misschien met andere dierbaren, misschien met je vrouw, met je man, of met kinderen of met ouders, maar misschien ook wel alleen, om stil te staan bij het lijden van Jezus. De Joden vieren hun feesten ook veel thuis, hè, met name Pesach, wat afgelopen woensdagavond is begonnen en wat een week lang duurt in Israël, is ook een feest waarbij de mensen vooral thuis ook daar gestalte aan geven. En de sedermaaltijd wordt thuis gevierd met ouders en kinderen. En op deze manier kunnen wij ook een keer thuis dit zo doen. En we hopen en bidden dat ondanks de beperkingen dat de Heere God ons rijk zal zegenen, ook deze avond, en dat we bemoedigd en opgebouwd mogen worden als we een blik werpen op het kruis, waar de Zoon van God, waar Jezus Christus, de Messias van Israël, ook voor ons zijn leven heeft gegeven, om ons te reinigen en ons te redden van de dood, en dat we de diepte van zijn liefde voor ons ook vanavond nog meer zullen mogen begrijpen. Ik wil met jullie lezen uit Johannes 19... En dat heb ik vorige week ook gedaan, toen we een Bijbelstudie hebben gehad over Johannes 19 en het lijden van Jezus. Maar ik wil nu maar een paar versen met jullie lezen. Dat is vers 25 tot en met vers 27. En daar zien we hoe Jezus ook spreekt tot zijn moeder Maria. En dat is waar ik met jullie een paar gedachten aan wil wijden deze avond. Johannes 19, vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. En dit is wat Johannes schrijft over wat er gebeurde terwijl Jezus aan het kruis hing, vlak voordat hij stierf. Want hierna lezen wij dat Jezus, omdat hij wist dat alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, zei: ik heb dorst. En dat ze hem dan een spons met zure wijn geven. En dat Jezus, nadat hij de zure wijn genomen had, zei: het is volbracht, en de geest gaf. Dus dit is, volgens Johannes is dit het allerlaatste wat Jezus heeft gezegd en gedaan aan het kruis, voordat hij zijn leven heeft neergelegd. Ik stel voor dat we met elkaar bidden, zodat we ook zijn zegen mogen ervaren als we hier verder over nadenken. Heere onze God, Vader in de hemel, wij willen uw naam aanroepen en u danken dat u degene bent die deze wereld zo heeft lief gehad en lief heeft, ook op dit moment, ook vandaag. Dat u een God van liefde bent en dat u dat bewezen hebt voor ons door uw Zoon te geven, die toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven. Wij danken u, Heere, dat wij het evangelie mogen lezen, de blijde boodschap, het goede nieuws. En dat we op deze Goede Vrijdagavond, Heer, dat wij ook mogen stilstaan bij wat er aan het kruis voor ons is gedaan. We bidden u dat u ons wilt leiden door de Heilige Geest. En dat we mogen merken dat u zelf tot ons hart spreekt, ons denken verlicht, ons hart aanraakt. En dat we, Heer, dat we gesterkt mogen worden, wetende van het werk van genade dat u voor ons heeft volbracht. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Het is een hele veelzeggende tekst die we met elkaar hebben gelezen. Er zit een hele rijke betekenis in. En het beeldt een diepe waarheid uit. Wat hier gebeurde aan het kruis van Golgotha is een ontroerend tafereel. En ik wil u proberen te laten zien waarom dat zo is. Jezus was gevangen genomen. Hij werd mishandeld. Hij was mishandeld. Hij was overgeleverd tot de doodstraf. De Joodse leiders hadden gezegd dat hij des doods schuldig was. En Pilatus, de Romeinse stadhouder, die had gezegd dat hij dan maar de doodstraf moest krijgen. Maar het was volkomen onrechtvaardig. Het is een intens verdrietige gang van zaken die heeft plaatsgevonden. Jezus werd gekruisigd. Er was een vulkanische uitbarsting van menselijke haat. Er was jaloezie, er was wreedheid bij de Romeinse soldaten. En dat was allemaal gericht op iemand die dat totaal niet had verdiend. Het is uiterst droevig wat er gebeurde met Jezus. Het is een misser van de eerste orde geweest. Het is menselijk onrecht, het falen van een juridisch systeem, het falen van een rechter die een beslissing daarover moet nemen. Of Pilatus, hoe hij zich heeft gedragen in dit alles en de gevolgen daarvan voor Jezus. En van de menselijke kant bekeken is het één groot drama. Is het één grote ondergang, zou je haast zeggen. En wie zou nou op dat moment het meest geleden hebben onder dit alles? Wie zou nou degene zijn geweest die het meest werd getroffen door alles wat Jezus werd aangedaan? Wie zou het meest van Jezus hebben gehouden? En daardoor de grootste pijn hebben geleden toen hij werd gekruisigd. Kijk, als Jezus getrouwd zou zijn geweest, als Jezus een vrouw zou hebben gehad, dan zou het zijn vrouw zijn geweest. En als hij kinderen had gehad, dan hoorden zijn kinderen er ook bij. Die het meest getroffen werden, pijn hadden, verdriet hadden om wat er met Jezus gebeurde. Maar Jezus was niet getrouwd en hij had geen kinderen. En dat betekent dat degene die het meest getroffen werd door dit alles, zijn moeder was. Zijn moeder Maria. En als we dan ook in vers 25 lezen, bij het kruis van Jezus stonden één zijn moeder. Zijn moeder stond daar bij het kruis van Jezus. En toen ik dat laatst weer las, toen ik dat zojuist weer las, toen in één keer toen besefte ik de ernst, de graviteit, de zwaarte van wat we hier lezen. Deze moeder die daar haar geliefde zoon aan het kruis ziet hangen. Laten we proberen om ons een beetje in haar situatie te verplaatsen. De engel Gabriel was tot haar gekomen. We weten het begin van het Lucas-evangelie. Hij had haar begenadigd genoemd en gezegd, de Heere is met u. U zult zwanger worden en een zoon baren. En hij zal groot zijn, een zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over het huis van Israël, over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Deze schitterende woorden mocht Maria horen. Toen ze begreep van de Heere dat ze zwanger zou worden. Ze had een ontmoeting met Elisabeth. En die zei ook hele bijzondere dingen. En er gebeurden prachtige dingen toen ze bij Elisabeth was. De herders die kwamen na de geboorte van Jezus. En ook dat was allemaal zo bijzonder. En zij spraken ook woorden. En Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. De 12-jarige Jezus was in de tempel. En toen zei Jezus, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. En ook dat was natuurlijk heel bijzonder. Maria wist dat ze een bijzonder kind had gekregen. Maria wist dat God een heel bijzonder plan had met zijn leven. En bij de bruiloft te Cana lezen wij dat Maria tegen de bediende zegt, wat hij u ook zegt, doet dat. Maria vertrouwde op haar zoon. Maria wist iets af van hoe bijzonder haar zoon was. Ze had hem natuurlijk heel erg lief. Er leefde bij haar hoge verwachtingen ten aanzien van hem als de Messias, als de koning der Joden, de koning van Israël. En ze zag zijn toewijding aan God. Jezus was een ongelooflijk fijne zoon. Hij was heel erg toegewijd aan God. Hij bad, hij had lief en hij diende zijn medemensen. Hij had een geweldige liefde voor mensen. En die liefde had hij ook al, vooral de laatste 3 jaar voordat dit allemaal gebeurde bij de kruisiging, had Jezus ongelooflijk veel liefde voor mensen laten zien. Ongetwijfeld was ze met recht trots op haar zoon. Dit was een zoon waar ze echt trots op kon zijn. En ze had hem lief. Oh, wat moet Maria haar zoon hebben lief gehad. Maar Die liefde maakt haar ook kwetsbaar. Zoals in ons leven ook. Als we echt intens van iemand houden. Heel erg gehecht zijn aan onze dierbaren. Aan je levenspartner. Aan je ouders. Aan je kinderen. Aan je broer of zus. Aan je broeder of zuster in Christus. Aan je vriend, je vriendin. We zijn gehecht aan onze dierbaren. Maar die liefde dat we zo gehecht zijn aan een ander maakt ons ook kwetsbaar. Want we kunnen die ander ook verliezen. En wat er nu gebeurde was op zijn zachtst gezegd hartverscheurend voor Maria. Simeon had in de tempel gezegd tegen Maria: door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. En nu ging dit zwaard inderdaad door de ziel van Maria. Haar hele wereld stortte in. Haar zoon Jezus werd finaal uitgejouwd. Hij werd verstoten. Hij werd gesmaad. Hij werd mishandeld. En hij werd gekruisigd. Maria moest de vroegtijdige dood van haar zoon aanzien. De schandelijke dood, dat hij onder de misdadigers werd gerekend. Dat hij hing tussen moordenaars en mensen die vreselijke dingen gedaan hadden. Haar geliefde zoon, haar bijzondere zoon, haar zoon die nooit iets had misdaan. Die alleen maar had lief gehad en goed gedaan had voor zijn medemens. Zij moest zien dat haar zoon werd gekruisigd. En er werden andere dingen gedaan met Jezus. Laat me u voorlezen, Markus 14, vers 65. En denk dan eens aan Maria, die dit ook moest meemaken, die dit moest aanzien. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Als we lezen in hoofdstuk 15 vanaf vers 16 in het Marcus-evangelie. En de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw. En ze riepen heel de legerafdeling bijeen. En ze deden hem een purperen mantel om. En nadat ze hem een doornenkroon, gevlochten hadden, zetten zij hem die op. En ze begonnen hem te begroeten. Gegroet, koning van de Joden. En ze sloegen op zijn hoofd met een rietstok en ze bespuwden hem en ze vielen op de knieën en aanbaden hem, zogenaamd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. Het zal maar gebeuren met je eigen zoon. En dit is wat Maria overkwam. En het is een van de ergste dingen die een mens kan overkomen. Dat je een kind verliest. Dat je je eigen kind overleeft. Dat je langer leeft dan degene die uit jou is voortgekomen. En dat is wat Maria moest meemaken. En dan nog niet eens op een gewone manier. Zoals een kind kan ziek worden en daardoor overlijden. Een kind kan een ongeluk krijgen en daardoor overlijden. Maar het was extra zwaar voor Maria. Voor Maria was de klap nog veel groter. Ten eerste, wat ik al zei, omdat Jezus zo'n heel bijzonder kind was. Dingen gedaan had die geen ander mens ooit gedaan heeft. Zo'n veelbelovende jongeman was. Onvoorstelbaar veelbelovend. En die beloften waren ook uitgesproken naar Maria toe over haar zoon. En ten tweede, omdat het door toedoen van mensen gebeurde. Het was niet een ongeluk, het was niet een ziekte waardoor ze haar zoon moest verliezen. Maar het was omdat mensen haten. Omdat mensen kwaad deden. Omdat mensen logen over haar zoon. Omdat ze hem vals beschuldigden. Het was onbegrijpelijk wat er gebeurde. Wat een onrecht. Zo'n intens groot onrecht dat hier geopenbaard wordt. En Maria stond erbij. Daarom dat ene zinnetje bij het kruis van Jezus stond. Zijn moeder. Daar zit een wereld van verdriet, een wereld van teleurstelling, een wereld van onvoorstelbare pijn zit daarachter. Maria die kijkt naar haar zoon die tussen misdadigers sterft aan een Romeins kruis. En dan lezen wij: toen nu Jezus zijn moeder zag. En dat vind ik zo mooi. Dit is machtig mooi. Terwijl Jezus zelf ongekend lijden onderging. Het is de meest verschrikkelijke vorm van executie die de wereld ooit heeft gekend. De meest pijnlijke vorm van doodstraf. terwijl Jezus deze vorm van doodstraf onderging, aan het kruis hing en helse pijnen doorstond in zijn lichaam. Terwijl hij zelf het heel erg moeilijk had. Had hij toch nog oog voor de nood en de smart van de ander, zijn moeder. Hij zag haar. Hij zag haar daar staan huilen. Hij zag haar zo diep bedroefd, compleet in de war. Alleen, haar man was overleden. En hoe moest ze nu verder leven? Ouders, een weduwe was vaak afhankelijk van haar zoon voor levensonderhoud. En nu verloor ze ook haar zoon. En hoe moest het verder? Alhoewel ze ook andere kinderen had. Maar desalniettemin, de nood in het hart van Maria. Jezus zag de nood van zijn moeder. Wat is dit een geweldig iets wat we hier lezen. Hij komt met een voorstel op dat moment. Hij zegt tegen zijn moeder: moeder, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen Johannes: zie uw moeder. Hij wees Maria op Johannes, zijn discipel. En hij wees Johannes op Maria. En het zou heel goed kunnen dat Johannes ook zich over haar ontfermd heeft daarna. En dat Johannes haar als zijn moeder is gaan beschouwen. En dat Maria Johannes als haar zoon is gaan beschouwen. En dat Johannes veel heeft mogen betekenen voor Maria. Maar het feit dat Jezus op dat moment dit ziet, deze nood ziet, en zelfs vlak voordat hij sterft iets doet waardoor Maria geholpen wordt, dat is een geweldige vertroosting ook voor ons. Want het laat ons zien hoe barmhartig de Heer is. Want het is een beeld van een veel grotere waarheid. Jezus zag namelijk niet alleen de nood van zijn moeder, maar hij zag ook de nood van de Romeinse soldaten die hem kruisigden. En hij zag de nood van de mensen die langsliepen en hem bespotten en beschimpten en besmaden. En hij zei: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij zag de nood van zijn discipelen die weggevlucht waren. Hij zag de nood van zijn discipelen die als hun kudde schapen uit elkaar geslagen waren en de herder verloren waren. En had het hoge priesterlijk gebed gebeden voor zijn discipelen. Hij zag hun nood. Hij zag de nood van heel Israël. En hij identificeerde zich met het lijden van Israël. Israël is de lijdende knecht des Heren. En Jezus werd de lijdende knecht des Heren. We zien ook de eenheid tussen... Jezus is een en al in het hart van Israël als hij hier zo lijdt. Hij zag de nood van Israël en hij gaf zichzelf om die nood te ledigen. Hij had zelfs oog voor de nood van de man die naast hem hing aan het kruis. En hij zei tegen deze man: heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hij zei iets tegen die man wat hem vertroost heeft op dat moment. Hij gaf pastorale zorg aan een ander terwijl hij aan het kruis hing. En hij zag de nood van de hele wereld. Hij zag de nood van een wereld verloren in zonde en schuld, in duisternis, in duisternis terechtgekomen. Hij zag de nood van een wereld die genade, vergeving en nieuw leven nodig heeft. Hij zag uw en mijn nood. Hij zag ook onze nood toen hij daar aan het kruis hing. En al onze smarten heeft hij gedragen. Hij zag ons, dwalende als schapen, zonder herder. Hij zag ons als mensen die zichzelf schade aanrichten door af te wijken van Gods wegen. Hij zag ons zwakke, vaak zieke, sterfelijke mensen. En hij besloot om zichzelf te geven, om onze nood te ledigen. Hij zag ons lijden. Hij zag onze angst. Hij zag ons verdriet. Hij zag onze verscheurde harten door wat ons is overkomen of door wat anderen ons hebben aangedaan. En hij spreekt ook vanavond tot ons vanaf het kruis. Zoals hij sprak tot zijn moeder Maria. En daarmee haar nood ledigde. En voorzag in wat zij nodig had. Zo spreekt Jezus vanavond tot ons vanaf het kruis. En hij zegt: ik zie je. Ik zie je in je pijn. Ik zie je in je eenzaamheid. Ik zie je in je verdriet en in je lijden. Ik ken de nood van je leven. En daarvoor ben ik gekomen. toen Jezus dan zijn moeder zag. Halleluja. Weet u, dat is een bewijs van Gods liefde voor ons. Dit bewijst dat God een God van liefde is. Ik kreeg van de week een mailtje van iemand. Iemand had mij al weken geleden een mail gestuurd en een bepaalde situatie met mij gedeeld van wat er aan de hand is in zijn leven. En ik had vanwege alle drukte en alle dingen die mij hebben bezig gehouden de afgelopen tijd nog niet gereageerd. Maar begin van deze week heb ik hem geantwoord in slechts een niet al te lange alinea. En ik heb gewoon geprobeerd om hem wat te helpen met datgene wat hij mij voorlegde. En toen reageerde hij snel en hij begon met geliefde broeder. En hij bedankte mij voor mijn antwoord. En weet je, op de een of andere manier, ik weet niet hoe het kwam, maar ik zag dat. En ik zei, ik zag dat hij schreef geliefde broeder. En het deed me zo goed. Het deed me zo goed dat hij mij geliefde broeder noemde. En weet je, met al onze aanvechtingen, met al onze twijfels en onzekerheden en alles wat ons bezighoudt. En we proberen ons best te doen, maar het lukt niet altijd. En als iemand dan je eraan herinnert dat je geliefd bent, dat raakte mij, het ontroerde mij. Alleen dat hij mij geliefde broeder noemde. En weet je, het feit van wat we nu met elkaar bekijken, van Jezus aan het kruis, daarmee zegt God tegen jou, geliefde zoon, geliefde dochter, mijn geliefde kind. Hij spreekt tot ons vanaf het kruis. En hij laat ons zien, hij bewijst ons. Hij bewijst ons ook vanavond, ook nu, dat hij van ons houdt. Doordat Jezus dit voor ons heeft gedaan. Jesaja 53 zegt dat, vers 3, hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten, bekend met ziekte. Als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht als lijder van Jezus. Maar dan staat er in vers 4a, voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen en ons leed heeft hij gedragen. Dan gaat het weer over Jezus. Wij hielden hem echter voor een geplaagde en door God geslagene en verdrukte. En dan zegt vers 5, maar hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dus elke keer is er haast die cadans. Elke keer gaat het over het lijden van Jezus. En zijn striemen. En dat de straf op hem was. En dat hij door God geslagen en verdrukte werd. Dat hij geplaagd werd. Dat hij zo leed. Het gaat elke keer over het lijden van Jezus. Maar elke keer wordt daar tegenovergesteld. Wordt daarbij vermeld. Dat was voor ons. Dat was voor ons. Het was plaatsvervangend wat Jezus deed. Wij dwaalden als schapen, wij gingen onze eigen weg. Zonde is het doorvoeren van onze eigen wil, die tegen de wil van God ingaat. Zonde is geen rekening houden met God, eigenzinnig zijn. Hem niet eren, en het loon daarvan is de dood. De ziel die zondigt, die zal sterven. God oordeelt en prijst God daarvoor. Zijn oordeel is een bewijs van zijn liefde. Want hoe erg zou het gesteld zijn met deze wereld als God het kwade goed zou gaan vinden? Dat kan niet. God moet het kwade straffen. God is de rechtvaardige rechter die oordeelt. En prijs God daarvoor, dat is een bewijs van zijn liefde. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij zag ons beladen met schuld, in een warnet van ongerechtigheid en bitterheid. En Jezus was bereid om het lam van God te worden dat de schuld en de zonde der wereld op zich nam. Hij gaf ook voor mij zijn bloed. Aan het kruis schonk hij genade. Aan het kruis schonk hij genade. Aan het kruis kwam de gerechtigheid, het oordeel en de liefde, de barmhartigheid van God. De genade kwamen bij elkaar. En als we dit zien, dan beseffen we dat wat er op Golgotha gebeurde, niet alleen intens droevig was, niet alleen zo dramatisch, rampzalig, niet alleen zo'n ondergang was, maar ook onvoorstelbaar heerlijk. Terwijl Maria dacht dat al haar hoop ten onder ging, terwijl Maria dacht dat dit het einde was van haar heerlijkheid, het einde van haar hoop voor de toekomst. Terwijl ze dacht dat alles voorbij was met wat er nu gebeurde. Dat ze vroeg zich af, hoe is het mogelijk dat dit kan plaatsvinden? Waarom laat God dit toe? Dit kan toch niet met mijn geliefde zoon? Terwijl haar hart volkomen brak. Terwijl ze innerlijk doodging. En voelde alsof ze nooit meer levend zou kunnen worden na wat ze nu moest meemaken. Juist nu was het zo dat Jezus het meest liefdevolle deed van wat hij ooit zou doen in zijn leven. Terwijl Maria dacht, terwijl dat zwaard door haar ziel ging, en zij dacht, nu is alles voorbij. Juist op dat moment toonde Jezus meer dan ooit zijn liefde, zijn genade, zijn dienstbaarheid, zijn vernedering, het feit dat hij het voor ons gedaan heeft. Dat hij gestraft werd voor onze zonde laat zien dat dit het allermooiste, het meest liefdevolle, het meest glorieuze is wat Jezus ooit heeft gedaan. Halleluja. Hij zag haar en hij zag zijn volk, Israël, en hij zag de zijnen uit alle volken. En hij zag de wereld, hij zag u en mij. En hij gaf zijn leven als een verzoenend offer voor de zonde. En na deze crisis zou geweldige grote heerlijkheid volgen. Zoals we ook zien in Jesaja 53, waar daarna, nadat het lijden van de Messias daarin wordt verwoord, volgen versen die spreken over enorme grote heerlijkheid. En zoals je ook in Psalm 22 ziet, waar de lijdensweg van Jezus tot in detail wordt voorzegd door David, notabene 1000 jaar eerder, zie je dat aan het einde van Psalm 22 ook geweldige heerlijkheid volgt op het lijden van Jezus. Wat een rijkdom, wat een hoop en vooruitzicht. Na de opstanding begon er weer hoop te leven in het hart van Maria, meer dan ooit, toen ze begon te beseffen dat het allemaal moest gebeuren. God maakte het dal voor Maria tot een deur der hoop. En na haar sterven zou ze heen gaan om bij haar zoon te zijn. Ze verloor haar zoon hier, maar ze zou hem weer zien na zijn opstanding uit de dood, in zijn verheerlijkte lichaam. En na de hemelvaart zou ze hem niet meer zien hier op aarde. Maar niet zo heel veel jaren daarna is ze zelf gestorven en is ze heen gegaan om bij haar zoon te zijn. En als Jezus tegen de misdadiger aan het kruis zei, heden zult u met mij in het paradijs zijn, dan zal Maria zeker na haar sterven bij Jezus in het paradijs zijn gekomen. En Maria is sindsdien bij Jezus in het paradijs. En het dal is geworden tot een deur der hoop. Maria kreeg een hoofdsieraad in plaats van as. Ze kreeg vreugdeolie in plaats van rouw. Ze kreeg een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En dat is wat God met ons doet. Hoe het Maria verging, mag een beeld zijn van hoe het met allen vergaat die op Jezus hopen. Jezus zag u in uw zondigheid, in uw afdwalen, in uw kwetsbaarheid, in uw pijn en lijden, in uw toestand waarin u het moeilijk heeft met het onrecht dat heeft plaatsgevonden. Jezus zag u en hij ziet u in uw eenzaamheid. En hij is gekomen om alles te doen om ons uiteindelijk volledig van al die nood te bevrijden. Toen Jezus dan zijn moeder zag, is een prachtig beeld van de barmhartigheid van onze God, die ons ziet in onze nood en aan ons is toegekomen om onze nood te ledigen. En dat is wat wij gedenken op deze Goede Vrijdagavond. Ook als wij het avondmaal vieren, als we nemen van brood en wijn, dan denken we daaraan dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven. Aan het kruis schonk hij genade. En deze grote God en Heiland aanbidden wij en hebben wij lief met ons hele hart. Ja, er is soms verdriet, er is soms verslagenheid. Er zijn soms zonden en er gebeuren soms verschrikkelijke dingen in dit leven. En we weten dat we in een moeilijke tijd leven waarin ook een bepaald virus natuurlijk heel veel verdriet veroorzaakt. Over de hele wereld en ook in Nederland, bij heel veel families. Maar God heeft onze nood gezien. Jezus heeft onze nood gezien. En hij kwam voor ons allemaal. En door wat er op Golgotha is gebeurd, is er hoop voor iedereen, ook voor jou, hoe je omstandigheden ook zijn. Er is hoop voor eeuwig, omdat Christus lam van God werd, maar ook opgestane Heer, die de dood overwon en terug zal komen in grote heerlijkheid en uiteindelijk alle dingen nieuw zal maken. Geprezen zij zijn wonderbare naam. Halleluja. Amen.